gaan we vanavond kijken naar Jeremia 33. Jeremia 33. Jeremia 33 vind je een gedeelte wat we al een keer eerder hebben gezien, althans een paar zinnen. Dat is in Jeremia 23. Ja, bijvoorbeeld vers 15. In die dagen en te die tijd zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspreiden en hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Ja, dus daar zit een koppeling naar Jeremia 23. De spruit die voorspeld was. Verder de relatie met Jeremia 32. Even in herinnering brengen wat we hebben vorige keer hebben gedaan. Jeremia 32, dat ging over Jeremia die in de gevangenis zat. Met de Chaldeeën voor de Chaldeeën voor de poort van Jeruzalem. En dan komt hier Hananael, dat was een neefje van Jeremia, die komt hem een stuk land aanbieden. En Jeremia, die had door het woord van de Heere gehoord, van dat hij dat land voor zilver moet gaan kopen. 17 zilverstukken. De betekenis daarvan lezen we in Jeremia 32. Dat in het laatste stukje, het is de betekenis of de voorspelling, de zichtbare voorspelling van het nieuwe verbond. Dat weliswaar dat stuk land nu nog in de handen van de Chaldeeën is. En dus eigenlijk een gevangenen genomen land is. Het zal bevrijd worden. En ook het land en het volk zullen in vrijheid zijn. Ja, vers 38, ja, zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Dat is Jeremia 32, vers 38. Dat zijn de woorden van het nieuwe verbond. En een belangrijke toepassing dus van dat stuk land wat Jeremia kocht, dat is vers 44. Velden zal men voor geld kopen, ja, voor zilverstukken. En de brieven onderschrijven en verzegelen en getuigen doen betuigen in het land van Benjamin en in de plaatsen rondom Jeruzalem. En in de steden van Juda en in de steden van het gebergte en in de steden van de laagte en in de steden van het zuiden, want ik zal hun gevangenis wenden. Ja, dus ik zal hun ballingschap ten goede keren, omkeren. En dan komt Jeremia 33. En daar, gelijk al in het eerste vers, zie je dat het iets te maken heeft met het vorige hoofdstuk. Want er staat dat Jeremia nog steeds in de gevangenis zit. En dan komt het woord van de Heer voor de tweede keer tot Jeremia, als hij nog in de voorhof der bewaring was opgesloten. En ik denk dat die eerste paar versen gelijk een inleiding zijn tot het hele hoofdstuk. Zo zegt de Heere die het doet, de Heere die dat formeert, opdat hij het bevestigt, Heere is zijn naam. Roep tot mij en ik zal u antwoorden en ik zal u bekendmaken grote en vaste dingen die u niet weet. Daar gaat dit hoofdstuk eigenlijk over. Hoofdstuk 33. Hij heeft de voorspelling gedaan van dat nieuwe verbond. En de Heere die formeert dat, de Heere die doet dat, opdat hij het bevestigt, Heere is zijn naam. En dan roep tot mij en ik zal u antwoorden en ik zal u bekendmaken grote en vaste dingen. Grote en vaste dingen. Dat groot, nou dat is gewoon het Hebreeuwse woord gadol, groot, vast. Dat heeft iets met een vesting te maken. Ons woord vast zit daar trouwens ook met vesting. Dat zit ik nu ter plekke te bedenken, maar dat is volgens mij wel zo. vesting, dat is iets wat vast is gemaakt, iets wat groot en wat sterk is. Ja, nogmaals, ik ben geen taalkundige en ik zit het letterlijk nu uit mijn, tenminste te bedenken, maar het klinkt me heel erg aannemelijk dat vast en vesting, dat bij elkaar doet. In elk geval, het is iets ondoordrinkbaars, dat is de betekenis van het woord eigenlijk, iets onneembaars. En ik geloof dat er vertalingen zijn die het bijvoorbeeld ondoorgrondelijk hebben vertaald. Onbegrijpelijke dingen, ja. Ja, en dan onbegrijpelijk, dan moet je dat denk ik denken in de zin van niet te grijpen, niet te nemen, niet vast te pakken, omdat het vast is, iets sterks is. Ja, die betekenis zit erachter. Die gij niet weet. Ja, dus ik ga dingen doen waar je totaal geen verstand van hebt. Grote dingen. Nou, en dan in dit gedeelte kom je volgens mij dan 3 keer tegen wat die grote dingen zijn. Dat loopt dan vanaf vers 4 tot en met 13. En dan, dat wordt 3 keer, laat de Heer zien welke grote wonderen die gaat verrichten. En ik denk dat zo de structuur van het eerste gedeelte van Jeremia 33 in elkaar zit. Ja, dus hier heb je de inleiding. Ik ga grote en vaste dingen doen. En dan wat zijn dan die grote en die vaste dingen? Die lees je 3 keer. De eerste in vers 4 tot 10. Dan de tweede keer in vers 10 en 11. En de derde keer in vers 12 en 13. Ik zal proberen uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Het eerste gedeelte, want zo zegt de Heere, de God van Israël, van de huizen van deze stad en van de huizen van de koningen van Juda, die door de wallen en door het zwaard zijn afgebroken. Oh, ik moet hier even iets stilzetten. Sorry. Nou, dat kan natuurlijk niet. Ja, ik kan nu dit wel even uit. Zo. Nog een keer. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, van de huizen van deze stad en van de huizen van de koningen van Juda, die door de wallen en door het zwaard zijn afgebroken. Er zijn er wel ingekomen om te strijden tegen de Chaldeeën, maar het is om die te vullen met dode lichamen van mensen die ik verslagen heb in mijn toren, in mijn grimmigheid. En omdat ik mijn aangezicht van deze stad verborgen heb, om hun lieder boosheid. Zie, ik zal haar de gezondheid en de genezing doen reizen. Nou, wat je in vers 4 en 5 leest, dat is de algehele verwoesting. Het hele land, in ieder geval de huizen van de koningen en dergelijke, het ligt allemaal in puin. Gevuld met dode lichamen is natuurlijk ook een lugubere uitdrukking, maar het is om uit te drukken van hoe ernstig de verwoesting is door die Chaldeeën. Maar dan vers 6. Zie, ik zal haar de gezondheid en de genezing doen reizen, ja, op doen komen. En ik zal hun genezen en ik zal hun openbaren overvloed van vrede en waarheid. En ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël wenden. En zal ze bouwen als in het eerste. En ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid waarmee zij tegen mij gezondigd hebben. En ik zal vergeven al hun ongerechtigheden waarmee zij tegen mij gezondigd. En waarmee zij tegen mij overtreden hebben. En het zal mij zijn tot een vrolijke naam. En tot een roem. En tot een sieraad bij alle heidenen der aarde. Die al het goede zullen horen dat ik hun doe. En ze zullen vrezen en beroerd zijn over al het goede en over al de vrede die ik hun beschik. Dat is het eerste grote en vaste ding wat je hier ziet, denk ik. Ja, dus het land ligt in puin, het is één grote woestenij. Het oordeel is over het land gekomen, maar de totale omkering lees je dan in vers 4 tot en met 9. Sorry, 6 tot en met 9. En dat zijn nogal wat dingen die je hoort. Ik zal haar de gezondheid en de genezing doen reizen. En ik zal hen genezen. Dus ze worden genezen. Terwijl we in het begin van Jeremia nog lazen, van is er dan helemaal geen balsem om de wonden te kunnen genezen? Waar is dan de genezing? Ik weet niet of je dat nog herinnert. Dat is die grote vraag van, kan dit volk nog genezen worden? Nou, de Heere gaat ze genezen. Ik zal hun openbaren overvloed van vrede en waarheid. En dat is een tweede grote en vaste ding. Het is onbegrijpelijk. Ja, dat land dat is vanwege de zonden van Juda en Israël, vanwege de overtredingen, niet meer tot eer en verheerlijking van de Heer. Maar hij gaat hun openbaren overvloed van vrede en waarheid. Dan de gevangenis of de ballingschap van Juda en van Israël, die wordt weer gekeerd en ze worden gebouwd als in het eerste. En als in het eerste, ik denk dat hier een verwijzing is naar de uittocht uit Egypte. Ja, zoals ik ze eerst in het eerste heb bevrijd uit Egypte, in het land heb gebracht en ze daar heb gebouwd, hoe ik hun gevangenschap ook ongedaan heb gemaakt in Egypte, zo zal ik dat doen zoals ik dat toen ook heb gedaan. Zoals in het eerste, in het begin, denk ik. Ik denk dat hier verwezen wordt naar het begin van de geschiedenis van Israël. En dan worden ze gereinigd, dat is het volgende grote en vaste ding wat de Heer doet. Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waarmee ze tegen mij gezondigd hebben. Dat betekent, ze worden helemaal schoon. Je kunt niet meer aan ze zien hoeveel ze waren. En ik zal ze vergeven, al hun ongerechtigheid, dat hangt daar natuurlijk mee samen, waarmee ze tegen mij gezondigd en waarmee ze tegen mij overtreden hebben. En dan dat niet alleen, het is dus niet alleen het negatieve, het wegnemen van de vuiligheid, niet alleen het reinigen en het vergeven, zo van, het is er niet meer, maar ook het, of hij, het volk, zal mij zijn tot een vrolijke naam, en tot een roem en tot een sieraad bij alle heidenen van de aarde. Of alle volken van de aarde. Die al het goede zullen horen dat ik hun doe. En ze zullen vrezen en beroerd zijn over al het goede en over al de vrede die ik hun beschik. Ja, dus het volk wordt gereinigd, de zonden worden vergeven, maar dat niet alleen. Ze worden tot de hoogste plaats die een volk zich maar kan wensen gezet. Tot een vrolijke naam en tot een roem en tot een sieraad bij alle volken. En dat zal zozeer zijn dat de volken zullen gaan vrezen en beroerd zijn, vrezen en beven voor over al het goede en over al de vrede die ik hun beschik. Ja, dan laat Israël zien welk een God hun God is, zodat de heidenen rondom het zullen zien en zich zullen verwonderen. Ja, een verwondering die zelfs zo diep gaat dat het een vrezen en een beroerd zijn wordt. Nou, dat is dus het eerste gedeelte. Ja, de grote en de vaste dingen. Dan gaan we naar het tweede gedeelte. Vers 10. Alzo zegt de Heere, in deze plaats waarvan gij zegt, zij is woest dat er geen mens en geen beest in is, in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat er geen mens en geen inwoner en geen beest in is. Dat zal wederom gehoord worden, de stem van de vrolijkheid en de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom, de stem van de bruid en de stem van degene die zeggen, loof de Heere der Heerscharen, want de Heer is goed, want zijn goede tierenheid is in eeuwigheid. De stem van degenen die lof aanbrengen in het huis van de Heere, want ik zal de gevangenis van het land wenden, zoals in het eerste, zegt de Heer. Ja, ik hoop dat je het hier ziet, dat eerste gedeelte weer. Er wordt er gezegd van de stad, deze plaats, ze is woest, er is geen mens en geen beest in de steden van Juda, de straten van Jeruzalem, die zijn zo verwoest dat er geen mens en geen inwoner is. Nou, in deze plaats, zegt de Heer, dus het is nog erger dan een woestijn. Er leeft helemaal niks, geen dier, geen mens, niks. Dus in deze plaats die zo woest is, daar zul je weer horen. Nou, en al dan die goede dingen. Ja, de stem van de vrolijkheid, de stem van blijdschap, de stem van de bruidegom, de stem van de bruid, de stem van degene die zeggen, loof de Heere der Heerscharen, want de Heer is goed, want zijn goede tierenheid is in eeuwigheid. Dat is trouwens een opmerkelijk vers. Dat is een vers wat je in één psalm heel veel tegenkomt. Je komt het ook tegen in psalm 118. Onder andere psalm 136. Natuurlijk, nou, misschien dat we daar zo meteen nog even naar kijken. En anders is het misschien ook wel goed om daar een volgende keer wat langer bij stil te staan. En dus die stad die zal weer bruisen van vrolijkheid. Ja, van huwelijken, ja, de bruid, de bruidegom. Maar ook de tempel. Want het is een psalm die gezongen wordt. Ik neem aan dat door de levieten in de tempel werd gezongen. De Heer is goed, want zijn goede tierenheid is in eeuwigheid. En de stem van degene die lof aanbrengen in het huis van de Heer. En dat is dus de tempel inderdaad. Dus dat is van een totale verwoesting naar de heerlijkste plaats op aarde. Ja, dat is het grote en vaste wat de Heer aan het volk gaat doen. En dan de derde keer. De verwoesting vind je in vers 12 weer. Eigenlijk een herhaling van vers 10. Zo zegt de Heere der Heerscharen, in deze plaats die zo woest is dat er geen mens is, zelfs tot het vee toe in is, mits schades in al dezelfde steden, zullen wederom woningen zijn van herders die de kudde doen legeren. In de steden van het gebergte, in de steden van de laagte, en in de steden van het zuiden, en in het land van Benjamin, en in de plaatsen rondom Jeruzalem, en in de steden van Juda zullen de kudden wederom onder de handen van de tellers doorgaan, zegt de Heere. En dan vers 14. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het goede woord zal verwekken, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. En dat sluit dan aan bij de inleiding. Waarin stond, roep tot mij en ik zal u antwoorden, ik zal u bekendmaken grote en vaste dingen. En hier gaat hij dat goede woord gaat hij verwekken. Dat goede evangelie, die goede boodschap gaat hij oprichten. Hij gaat het waarmaken, denk ik dat je wel kunt lezen. Wat ik over Juda en Israël gesproken heb. Dus in dat tweede gedeelte ook. Het begint weer met de verwoesting. In deze plaats die zo woest is dat er geen mens zelfs tot het vee toe in is, mits schades in al dezelfde steden. Nou, en wat in die plaats en in die steden zullen wederom woningen zijn van herders. Daar gaat het in dit geval om. Ja, herders, en die hebben natuurlijk een kudde. Ja, dus ook dat vee, dat komt dan weer terug. En rondom die steden zal er zoveel rust en vrede zijn, dat je inderdaad ook gewoon je schapen er weer kunt weiden. En in die dagen zullen komen, want de Heere zegt dat hij het goede woord zal verwekken. Ja, volgens mij heb je zo'n beetje de structuur van die eerste 14 versen. Dus de Heere die leidt het in met ik ga grote en vaste dingen doen. En dan krijg je drie keer eerst de totale verwoesting en dan de enorme hoogte waartoe het volk, waartoe het land, waartoe de stad verheven wordt. We keken net naar die psalm. Laten we eerst even naar het volgende gedeelte kijken. De twee geslachten. De twee geslachten, dat is dat vind je in vers 24. Ja, voorts geschiedde de Heere woord tot Jeremia, zeggende, dat is vers 23, hebt u niet gezien wat dit volk spreekt, zeggende, de twee geslachten die de Heere verkoren had, die heeft hij nu verworpen. Ja, zij versmaden mijn volk, zodat het geen volk meer is voor hun aangezicht. Nou, en daar komt dan dat antwoord op. Zo zegt de Heere, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen van de hemel en de aarde niet gesteld heb, zo zal ik ook aan het zaad van Jacob en van mijn knecht David verwerpen dat ik van zijn zaad niet neem, die daar heerst over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Want ik zal hun gevangenis wenden en mij over hun ontfermen. En dat zijn natuurlijk nog steeds die goede en die vaste dingen. Maar hier wordt gesproken over de twee geslachten. En toen ik, ja, daar dacht ik zelf vaak over van, nou, dat gaat hier over Juda en Efraïm. Maar ik denk dat het hier gaat over David en Levi. Want over die twee geslachten vind je dat tweede gedeelte van Jeremia 33. Gaan we daar even naar kijken. Vers 15. Want daar waren we gebleven. In die dagen en in die tijd zal ik aan David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. En hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Recht en gerechtigheid, dat zijn de kenmerken van het Koninkrijk der Hemelen. Ja, recht en gerechtigheid in het land, op de aarde. En dat is en de spruit uit het huis van David zal dat doen. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. Ja, vast wonen, veilig wonen. En deze is die daar haar roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. In Jeremia 23 lijkt die naam, de Heere onze gerechtigheid, Jehovah Tzidkenu, de Heere onze gerechtigheid, lijkt naar de spruit te verwijzen. Hier lijkt het meer naar Jeruzalem te verwijzen. Ja, dus de stad zelf, die krijgt de naam van de Heer. De Heere onze gerechtigheid. Want zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis van Israël zit. Dus dat is ook weer een duidelijke belofte. Juda en Israël zullen terugkomen naar het land. De ballingschap van het land zal worden opgegeven, of de gevangenis van het land zal worden opgegeven. Maar er zal ook iemand van het geslacht van het huis van David zijn. En ook, dat is vers 18, zal de Levitische priesters van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden, een man die brandoffers offert en spijsoffers aansteekt en slachtoffer bereidt al de dagen. En des Heere woord geschiedde tot Jeremia zeggende, alzo zegt de Heere, indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht kon vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ik ook vernietigd kunnen worden, mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon heeft die op de troon regeert, en met de levieten, de priesters van mijn dienaren. Zie je dat? Volgens mij gaat het over deze twee geslachten, het geslacht van David en het geslacht van Levi. Die worden hier genoemd. En de Heer zegt daar heel duidelijk van, als je mijn verbond met dag en nacht, feitelijk met zon en maan, en als je die, en het hele leger van de hemel, als je die, dat verbond zou kunnen verbreken, dus als je als het ware de loop van de zon, de maan en de sterren, of de loop van de dag en de nacht kunt veranderen, ja, dan zal ook het verbond met mijn knecht David en het verbond met Levi worden vernietigd. Er zal er zal nageslacht zijn van David en van Levi. Dat zie je ook dus in vers 22. Zoals het Heer des hemels niet geteld en het zand van de zee niet gemeten kan worden, Alzo zal ik vermenigvuldigen en het zaad van mijn knecht David en de levieten die mij dienen. Nou, het zaad van David, ik denk dat ons dat allemaal helder is. Het nageslacht van David, de Christus, de zoon van David en in hem al zijn andere nageslacht. Ja, dus ook de geestelijke nakomelingen. De levieten, ja, ik denk dat dat toch nog iets is wat in de toekomst nog een vervuld gaat worden, ook in dat nieuwe verbond, dat het levitische priesterschap daar dan ook nog weer een belangrijke rol zal spelen. Het lijkt mij erop dat Jeremia dat hier zegt. En dan betekent dat dus dat vers 24, dat een negatieve vraag is. Hebt u niet gezien wat dit volk spreekt, zeggen de twee geslachten die de Heere verkoren had, die heeft hij nu verworpen. Met andere woorden, dat volk dat ziet er geen hel meer in. Maar, zegt de Heere, al zou dag en nacht, als je dat kunt verbreken, dan zal ik ook inderdaad ervoor zorgen dat er geen man vanuit het huis van David of het huis van Levi meer zal zijn. Maar dat is nou het hele, de hele issue hier. De Heere zegt van, er zal nog iemand uit het huis van David en er zal nog zaad uit het huis van de levieten zijn. Ja, dat wordt dan in vers 25 herhaald. Ik zal de ordeningen des hemels en der aarde. Zo zegt de Heere, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen van de hemel en de aarde niet gesteld heb, zo zal ik ook het zaad van Jacob en van mijn knecht David verwerpen, dat ik van mijn zaad niet neem, die daar heerst over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Want ik zal hun gevangenis wenden en mij over hun ontfermen. Dat is het tweede gedeelte van Jeremia. En ik denk dat samenvalt natuurlijk met die grote en de vaste dingen van het eerste gedeelte. Ja, dus aan de ene kant, het land is verwoest en het wordt tot iets heerlijks gemaakt. Maar dat gaat niet zonder het nageslacht van David en het nageslacht van de levieten. Ja, die spelen daarin een belangrijke rol. En met name natuurlijk de Heere onze gerechtigheid, de Heer Jezus Christus. En dan dat toch wel mooie vers in vers 11. Want in die dagen, daar zal dus de stem weer klinken, loof de Heere der Heerscharen, want de Heer is goed, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. En ze zullen die lof aanbrengen in het huis van de Heere. Er is één psalm, die heeft dit als een refrein. Loof de Heer, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En dat is psalm 136. En nou, ik vond het zelf wel een opmerkelijk iets. Als je ziet hoe de Heere zijn verbond met Israël, het verbond met David en Levi, vergelijkt met de zon en de maan, de dag en de nacht. Dus we lazen er ook van het Heer des hemels, dus alle sterren, gewoon al die heerlijkheid. Dan zie je in Psalm 136, dat begint ook met de zon, de maan en de sterren. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Loof de God der goden, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Loof de Heere der Heere, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Hij die alleen grote wonderen doet, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Hij die de hemelen met verstand gemaakt heeft, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Hij die de aarde op het water heeft uitgespannen, of misschien wel die het land op het water heeft uitgespannen, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Hij die de grote lichten heeft gemaakt, met de grote lichten, wordt naar Genesis verwezen, dat zijn de zon en de maan. Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. De zon tot heerschappij op de dag, daar heb je het al. Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. De maan en de sterren tot heerschappij in de nacht. want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Het gaat hier over de grootheid van de Heere God, zijn goede tierenheid in der eeuwigheid, waar het gaat over de zon, de maan, de sterren en dus ook de dag en de nacht. Ja, dat wordt hier gekoppeld. Het volgende gedeelte gaat helemaal over de verlossing van Israël. Eigenlijk een hele plotselinge ommekeer. Want je zou zeggen van, de psalm die gaat nog een poosje door met de heerlijkheid, Gods heerlijkheid in de schepping. Nee, hij die de Egyptenaren geslagen heeft in hun eerstgeborenen, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid, en heeft Israël uit het midden van hen gebracht, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Met een sterke hand en met een uitgestrekte arm, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Nou, enzovoort. Dat kun je verder, denk ik, wel lezen. Het gaat helemaal over de verlossing uit Egypte en hoe de Heere dat volk in het land heeft gebracht. Zie je hoe de psalmdichter hier die twee dingen ook bij elkaar brengt met zijn goede tierenheid in der eeuwigheid. Aan de ene kant dus de terugkeer uit de ballingschap, de verlossing uit de vreemde landen. En Jeremia zelf vergelijkt dat in Jeremia 23 met de verlossing uit Egypte. Zoals ze ooit hebben gezegd van, zoals de Heer ons uit Egypte heeft geleid, zo zullen wij in de toekomst zeggen van zoals de Heer ons heeft verlost uit al de landen waar hij ons in ballingschap heeft gestuurd. Zo zie je hier in Psalm 136 ook dat verbond met de dag en de nacht, zijn ordeningen in de zon, de maan en de sterren. En dan plotsklaps gaat het over in de verlossing van Israël en Gods goede tierenheid over Israël. En ik denk dat Jeremia daarom, of althans dat Jeremia deze psalm in zijn hoofd had, toen hij die versregel ook opschreef. En dat hij op die manier ook, natuurlijk is Jeremia geïnspireerd, natuurlijk is het woord des Heren wat tot hem kwam, maar dat betekent niet dat dat los stond van de Torah en de Tenach, de psalmen die al geschreven waren. Dus Jeremia die heeft wellicht deze psalm zitten overdenken. En toen dat, als het ware, in dat 33e hoofdstuk ondergebracht. En zoals de Heere Israël uit Egypte heeft gebracht, het tweede gedeelte van Psalm 136, zo heeft hij ook dat verbond met de zon, de maan en de sterren gemaakt. En de dag en de nacht. Zoals dat verbond als het ware een zekerheid is van alles wat hij voor Israël in Egypte heeft gedaan, zo zijn die dag en die nacht een zekerheid voor dat wat hij nog voor Israël zal doen in de verlossing, in de toekomstige verlossing. En dan hebben we eigenlijk een hele mooie gedachte. Iedere keer als het avond wordt, als het nacht wordt, en iedere ochtend als het dag wordt, dan mogen we direct denken van kijk, dat is Gods verbond met de dag en de nacht. En dan kunnen we gelijk aan die heerlijke toekomst denken. Moet je niet denken van, oh, dan ben ik weer een dagje ouder geworden. Of nee, dan mag je denken van, het is Gods verbond met dag en nacht, dat er wacht nog een heerlijke verlossing voor zijn volk. En niet alleen voor Israël, en dan natuurlijk ook voor hem die in hem zijn. Ik ben net begonnen in Jeremia 33 met die grote en die vaste dingen. En mijn gedachten gaan heel dikwijls naar Paulus. Als ik zit te lezen, tenminste daar probeer ik ook iets in te denken. Paulus die gebruikt die vesting ook om iets duidelijk te maken. En dat doet hij in zijn tweede brief aan de Korintiërs. Want kijk, als je Jeremia 33 zo leest en je hebt het begrepen, dan denk je, ja, dat is gewoon een sprookje. Het kan haast niet waar zijn. Maar dat zijn onze eigen gedachten. Onze eigen aardse gedachten. We denken altijd te klein en te laag van de Heere, de God van Israël. En er is maar één manier waardoor we overtuigd worden. En dat is de prediking van het woord, de prediking van het evangelie. En dat gaat niet met geweld, dat kun je er niet bij iemand instampen of in. Dat zijn de woorden van God zelf en die moeten ons overtuigen. En die woorden van God, die zijn zo sterk dat die dus inderdaad zelfs die vesting die wij zelf zijn, die onneembare dingen, gewoon ons verstand wat zegt het kan niet, bestaat niet, dat woord van God dat overtuigt ons. En dat is denk ik wat Paulus bedoelt in 2 Korinthe 10. En dan zou ik weer gaan stoppen hoor, maar 2 Korinthe 10. Daar verdedigt Paulus zich weer. Nou gaat het mij even niet om die verdediging en wat hij nou, waar hij zich tegen heeft te verdedigen, maar wel wat hij uiteindelijk zegt in zijn verdediging. Voorts, ik Paulus zelf bid u door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus, die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u. Met andere woorden, zijn aanwezigheid stelde niet zoveel voor, zou je zeggen. Maar afwezend zegt hij van, nou dan durft hij wel, dan is hij moedig. Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stout, moedig mag zijn, met die vrijmoedigheid waarmee ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelen. Dat is dus de beschuldiging die Paulus hier krijgt. Wandelen naar het vlees. Want wandelende in het vlees, dat is iets anders dan wandelen naar het vlees. Paulus die legt hier verandert in een heel klein woordje. Hij verdraait die woorden van de Corinthiërs. Hij zegt, ik wandel niet naar het vlees. Nee, ik wandel in het vlees. Gewoon, ik ben een mens. En als zodanig voer ik de oorlog, de krijg, niet naar het vlees. Dat deed hij helemaal niet. Want de wapens van onze strijd, onze krijg, onze oorlog, zijn niet vleeselijk. Niet uit het vlees, niet sarkinos, dus die hebben niet de oorsprong in ons vlees, in ons eigen denken, maar zijn krachtig door God tot nederwerping van de sterkten, tot nederwerping van de vestingen. En dat bedoelt hij dan niet letterlijk, zoals Jericho om is gevallen, maar die vestingen, al die sterkten die tegen het evangelie strijden, die als het ware onneembaar zijn en eigenlijk ook ons hele eigen denken, ons eigen ongeloof. Paulus zegt, wij wandelen in het vlees, voeren de krijg niet naar het vlees, want de wapens van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God. Ze zijn in Gods kracht tot nederwerping van de sterkte. Dat zijn de grote en vaste dingen die God eigenlijk ook nog steeds doet. Ja, dus die grote en vaste dingen die zijn letterlijk voor Israël en voor Juda. Maar in het evangelie doet de Heer ook grote en vaste dingen. Hij neemt onneembare vestingen. En daar mogen we gewoon in berusten. Ik bedoel, dat hoeven wij niet te doen. Gods woord is krachtig. Ja, wij brengen dat. We houden het woord des levens ons voor. Ja, voor anderen. En we mogen erop vertrouwen dat Hij die strijd voert. Wij wandelen niet naar het vlees, maar het is krachtig door God. En waar Paulus, ook zeker ook bij de Corinthiërs, dat woord dynamos, kracht, en waar hij dat gebruikt, dan bedoelt hij daar vaak mee de kracht van God, de kracht in de opstanding van Jezus Christus. En die overtuigt. Ja, dat hoeven we niet te verdedigen. Dat hoeven we niet uit te leggen. Dat hoeven we niet te beredeneren. Dat kan ook allemaal niet. We hoeven het alleen maar als ons wapen te zien. Dit is ons wapen. Dat zijn de wapenen van onze gerechtigheid. Die dragen wij. Die prediken we. Die dragen we uit. En de Heer gebruikt die wapens om grote en vaste dingen te doen. Om vestingen in te nemen. Nou, dat is een kleine toepassing vanuit de brief aan de Corinthiërs. Tot hier voor vanavond. En dan gaan we de volgende keer met het volgende hoofdstuk verder.